Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Openbaring 2, vers 12 tot en met 17. Openbaring 2, vers 12 tot en met 17. Door te zingen psalmversen, psalm 3, vers 3, psalm 17, vers 7 en 8, psalm 16, vers 6, psalm 87, vers 4. Het te lezen schriftgedeelde Openbaring 2, vers 12 tot en met 17. Door te zingen psalmen, psalm 3, vers 3, psalm 17, vers 7 en 8, psalm 16, vers 6, psalm 87, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen. De werken zijn er handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van het derde vers van psalm 3. Psalm 3, vers 3. Ik lag en sliep gerust van zegen trouw bewust, tot ik verfrist ontwakte. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mijn leed dat mij genaakte. Ik zal vol helder moed, daar mij zijn hand behoedt, tienduizenden niet vrezen. Schoon ik van alle kant, geweldig aangerand en fel geprangd, mogen wezen. Dat is het derde vers van psalm 3.
Thank you.
schriftlezing gemeente in de morgenuur vindt u in Openbaring 2, waar wij voor de vierde maal wensen stil te staan bij de brief aan de gemeente van Pergamum. En lezen daartoe de versen 12 tot en met 17. Wij noemden u als de schriftlezing in het morgenuur, Openbaring 2, de versen 12 tot en met 17, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doen barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamum is: dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in de dagen in welk Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden waar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden offer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicoalieten houden, het wel ik haat. Bekeer u en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover.
Grootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Eeuwig wezen, aller wezens, rechtvaardig, heilig, almachtig, alomtegenwoordig, wiens ogen de ganse wereld doorlopen, die alles nog onderhoudt door het woord van zijn kracht. Het zijn niet kwaad in uw heilige ogen, als we ook aan de morgen van deze dag, tot bijzonder aan u gewijd en geheiligd, in de weg der gebeden tot u trachten te naderen, mocht zijn het besef tot wie wij spreken, stof dat stem verheft tot de eeuwige geest, Heer, een indruk daarvan. Legt ons enerzijds het zwijgen op. Wie zou zich nog vermeten tot zo'n heilig wezen het woord durven richten? Anderzijds door de nood voor zo'n wezen, voor zo'n heilig God niet te kunnen bestaan, breekt ook het hart open. Heren, door dat besef, wat altijd uitwerkt schuld en zonde besef, getroffen en verslagen, heffen wij het hart op tot u. Om genade. Genade voor deze doodschuldige. Omdat wij zo hier in die weg ook mogen leren kennen. Uw eeuwige zondaarsliefde. Uw barmhartigheden die alle morgen nieuw zijn. En waarvan de kerk eeuwig zal zingen. Waarin de kerk eeuwig zal ondergaan. Waar zij eeuwig van vervuld zal zijn. Heren, mogen we zo een indruk ontvangen van uw wezen, opdat wij voor u niet kunnen bestaan en uit de nood gaan schreeuwen om het bestaan in een ander. Alleen in die ander kan een mens voor u, de heilige God, bestaansgrond ontvangen. Die ene grond die onverwrikt zal bestaan, ook als aarde en hemel ondergaan, moeten wegvluchten voor uw geducht aanschijn, wanneer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal worden. Heere, één grond heeft de kerk, die grond is van eeuwigheid gelegd. Waar nou in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid toch onderhandelingen hebben plaatsgevonden binnen uw goddelijk wezen, waar gij nu hebt beraadslacht, waar gij hebt verkoren, een weg uitgedacht, een middelaar aangewezen en in de volle destijds uw zoon gezonden, om in het vlees van mensenkinderen, geboren uit de maagd Maria, hier dat werk te doen, dat ontzaglijke werk, dat werk van de verzoening, die middelaarsarbeid, waar hij in de hof van Gethsemane zo benauwd is geworden, geprangd, we hebben het gezongen, van alle kanten belaagd door de vorst der duisternis, alle heerkrachten der hel op hem afgestormd, maar het allerhoogst toch, toen hij daar hing aan de vloek aan de kruisers, zo benauwd van alle zijden, die middelaarsarbeid die nu geschieden moest, om u een vertorend God te bevredigen, aan uw recht te voldoen, die de wet heeft gehouden, volmaakte gerechtigheid verworven, om die nu te schenken aan mensenkinderen die hun ziel bij het leven niet kunnen houden, die wel alles geprobeerd hebben om zichzelf vast te houden, voor u aangenaam te maken, maar dat niet hebben gekund, die nu verloren moesten gaan, om nou in die weg te leren, wat het is dat u, o Christus, gekomen bent om het verlorene, niet anders dan dat, tot u te nemen en terug te brengen in de gemeenschap met een drie-enige God. En ons gebed mag vanmorgen toch zijn, de schreef van ons hart wel wezen, om op voorwerp van die goddelijke bemoeienissen te mogen zijn, wij tezamen de kerk, ouderen en jongeren, hier en ook thuis. Van nature blind voor hemelse zaken, doof vooral de roepstemmen die uitgaan. Heren, maar wilt u dan geven wat wij niet hebben? En schenken wat wij ten diepste ook niet begeren. Opening van hart, oor en oog. Alles op wat u zich ook aan ons zou bekendmaken. Als die God die geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. En mag er dan nog vanmorgen zo'n roepstem uitgaan, Heer. Tot in ieder van ons ook in besef. Altijd maar weer in het besef dat het ook de laatste keer kan zijn dat we hier in deze kerk onze plaats hebben ingenomen. En hoe is dat ook afgelopen week nog bewaarheid? Waar toch ook in de Bijbellezing van afgelopen woensdag er één is geweest die de dag erop het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. De prediking nog gehoord, de laatste prediking. Heren, en toen moest hij voor u verschijnen. Voor de rechten van alle vlees. Heren, wilt u gedenken de nabestaanden van de heer Nijenboer, die zo op het alleronverwachts voor u moest verschijnen. De weduwe gedenken, alle die treuren om dit verlies, maar ook ons als gemeente, die hier bij vernieuwing de plaats mag innemen, nog daaruit leren om zomaar te luisteren. Niet alsof het ooit eens een laatste keer zou worden. Maar dat ook dit de laatste keer kan zijn, Heren, want heden zo gij zijn stem dan hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Zo in de kerk en zo voor uw rechterstoel. En dan gaan wij niet ongewaarschuwd die grote eeuwigheid binnen. Heren, heilig dan nog de stem, ook van uw woord en getuigenis, in dit morgenuur aan ons aller hart en leven. Opdat er nog een vrucht mag vallen voor die grote eeuwigheid. Want daarin zijn wij toch allen op weg en reis. En geef ook de jeugd van de gemeente, maar tezamen met de ouderen, ja, ons allen tezamen, diepe indrukken daarvan, dat het leven inderdaad tijdelijk is. En dat het zo diep waar is, de dood wenkt ieder uur. En dat we beseffen dat er ook niemand wordt overgeslagen. Al is het waar, dat wanneer u zal wederkomen, de wolken, o zoon des vaders, dan geen sterven meer zal zijn, maar dan zullen alle mensen die nog leven een punt destijds veranderd worden en in dat nieuwe lichaam u ontmoeten. Maar in alle gevallen, Heren, zal het voor een ieder van ons toch zijn of eeuwig wel of eeuwig wee, de vreugde van het een niet uit te drukken, de diepte van de verlorenheid van het andere niet te peilen. Maar Heren, wilt u dan nog geven kennis van zaken, als het hierover gaat, dat wij mensen zijn die een rechtvaardig God gaan ontmoeten. Wil zo de prediking nog zegenen in dit morgenuur. Hier, waar ook deze morgen het woord nog mag uitgaan, in welke vorm het ook mag zijn, in welke plaats het ook mag wezen, wil al uw getrouwe dienstknechten daarin nog sterken, bevrijden van mensenvrees, bevrijden van al dat getier van binnen, al die aanvechtingen en benauwdheden om ze nog eens in de vrijheid te mogen stellen en met Gods vrezen te willen vervullen, opdat ze niet anders meer kunnen zijn dan uw mond tot het volk van stervelingen, te midden van wie zij mogen staan met het wierookvat, om nog de dienst der verzoening middelijk te mogen uitrichten. Wilt u gedenken de zending, de evangelisatie, arbeid onder uw volk Israël. Heren, het blijven, het zijn, zullen altijd wezen de beminden om de der vaderen wil. Een volk waar nog een belofte op rust. En ge zult het ook eenmaal vervullen. Wilt u ook met ons zijn, met dit land, met allen die regeerverantwoordelijkheid dragen. Heren, dat ze het is als een last mogen ervaren. Een last die ook eenmaal verantwoord moet worden. Want wij hollen maar voort op de brede weg van het verderf als volk en als natie. En er is geen houden meer aan. De muren worden afgebroken. En zo ligt dit volk open voor het woest gedierte dat van alle zijden indringt. Heren, er is toch niets meer heilig en veilig. Alle zonden worden uitgeleefd en, heren, nog gelegitimeerd van hoge hand, maar vervloekt van de allerhoogste hand. En geef ons daar dan ook besef van, heren, dat we ook bewaard zullen blijven in dit vreselijk getij, waarin toch alles zich meer en meer gaat keren tegen uw volk en allen die nog wensen te leven naar uitwijzen van uw heilig woord en getuigenis. Geef dan nog een vaste gang om niet meegesleurd en meegezogen te worden. Bijzonder de jeugd, maar ach, bij ouderen niet anders. Misschien verkapt, maar heimelijk ook meer en meer overweldigd door de geest van deze tijd, waar er toch eigenlijk maar één devies is. Ieder neemt het ervan en leeft alsof er geen God en geen eeuwigheid is. Bewaar dan ook ons als gemeente bij uw woord en getuigenis. En laat zonde zonde blijven. Voorwerp nooit van goedkeuring, maar altijd van hartgrondige afkeer. Wil zo ons bewaren bij de waarheid, maar ook leiden in de waarheid. Want het zal wat zijn om wel die waarheid gehoord te hebben. Ja, ons bekend te hebben als vrienden van de waarheid. Maar toch zonder bevindelijke kennis van die waarheid nog verloren te moeten gaan. Dat zal toch werkelijk zijn, heren. Een hel in de hel. En wil ons daarom allen tezamen nog te sterk worden, ook in dit morgenuur. Gedenken alle noden van de gemeente, de jeugd. Ook daar is nood niet alleen vanwege de wereld die de jonge zielen opeist, maar achter kan ook zoveel verborgen kruis en leed en smart zijn waar u ook van af weet. Wil ook diegenen die het bijzonder treffen, nabij en goed zijn en nog opening geven. En nog een bekeren door u en tot u op wat ware rust zal worden gevonden. Heer, wilt u ons samen gedenken in al die omstandigheden die daar kunnen zijn. U hebt het alle volmaakt bekend. We spreken zo vaak in algemeenheden, maar het is toch waar in ieder van ons. Ja, alle schepselen op deze wereld zijn u bekend, u weet van hen af. Maar dat het nou eens mag wezen, Heer, dat u ook van ons af weet. In die worstelingen om met een drie-enige God verzoend te worden. Om weer vastheid te krijgen waar het alles weer verloren ligt. Om weer zicht te krijgen waar de blindheid overheerst. Ach, in al die omstandigheden, u op het allervermaakst bekend, wil nog een God zijn van nabij en goed. En ook in dit morgen u nog werken. Blinde ziels ogen openen. Oren doorboren. Harten ontsluiten. O, wat de lof zal oprijzen uit het stof tot u die eeuwig leeft en die nog behagen heeft van eeuwigheid om zondaren te zaligen in dat dierbaar bloed des lands. Heere, zie dan nog aan en gedenk ons allen tezamen. Niet om ons, maar om diens wil die gij altijd hoort. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij hebben een en ander al stil mogen staan bij de brief aan de gemeente van Pergamum. Gemeente, u weet dat in de schaduw van de troon des Satans. Dat betekent Pergamum veel afgoderij, talloze tempels waar afgoden gediend worden, maar ook de plaats waar de keizer werd vereerd op een zodanige wijze dat er eigenlijk geen plaats was voor al die mensen die voor die keizer niet konden buigen. Maar die aan één koning mochten kennen. De koning van de kerk, Jezus Christus. En wie die kent, kan niet voor een andere afgod buigen. Voor een ander wezen de knieën buigen. De plaats te wonen waar de
duivel woont en troont, is een ontzettend zwaar leven. Betekent veel strijd. Betekent vervolging. De gemeente van Pergamum heeft het ook veel gekost. De een zijn inkomen, de ander zijn werk, een derde zijn vrijheid en vierde zelfs zijn leven. De voorganger van die gemeente, Antipas, moest het geloof bezegelen met de martelaarsdood. Dat is niet eenvoudig daar in Pergamum. Maar toch door het geloof dat geschonken is, staande gebleven. En die gemeente werd nu door de Heer Jezus aangeschreven. En in die brief heeft hij zichzelf voorgesteld als de zwaarddrager. U weet dat nog wel. Het zwaard dat uit zijn mond uitgaat is het woord. Het eeuwig woord waarmee hij zondaren bekeert. Waarmee hij zijn kerk beschermt. Maar waarmee hij ook zijn gemeente tuchtigt. Tuchtigt, ja, als hij de zonde toelaat in haar midden. Die niet meer bestraft. Dan komt hij zelf met het zwaard van zijn mond om de zondaren te treffen. Zo hebben wij dus de eerste maal stilgestaan bij het zwaard van Christus, zijn eeuwig woord en getuigenis. Dat woord, dat zwaard moet ons ook afsnijden van de eerste Adam. Zo noodzakelijk dat dat ook de vrucht mag zijn van de prediking van Gods woord, van dat zwaard. De tweede maal mochten wij stilstaan bij de gevaren die zijn aangewezen. Gemeente, u herinnert zich dat nog? Gevaren hoeveel? Drie. Ja, de leer van Biliam. Dat je heel goed in de kerk kunt zijn en tegelijkertijd je hart kunt ophalen in de wereld. Dat is de leer van Biliam. Dus wel naar de kerk gaan, maar ook in de wereld het ervan nemen. En dan kun je best wel een keertje, nou ja goed, een afgod dienen. En ja, hoererij, ach dat is maar het lichaam, hè. En alle zonden kunnen toch ook weer vergeven worden. Een leer van Biliam. Afgodendienst en hoererij. Het tweede gevaar waarop gewezen werd, dat was de leer van Nicolaus. En dat betekent dat je alles goed praat. En gemeente, daar moet ik u ernstig voor waarschuwen, want in die tijd leven wij ook. Dat wat voorheen zonde was, dat nu niet meer zonde zou zijn. En wij gaan heel diep nadenken en kennelijk zijn wij wel veel verstandiger dan ons voorgeslacht. En wat nog veel ernstiger is, verstandiger dan Gods woord. En wij gaan goed praten wat altijd zonde is geweest. Was toen ook al zo. U kent dat wel, dat moet toch kunnen. Dat moet toch kunnen. En bij nader inzien. En bij voortschrijdend licht en kennis enzovoort. Ik heb u er wat voorbeelden van genoemd. Ik zal dat nu niet weer doen. Maar we kunnen niet ontkennen dat er veel is wat vroeger niet kon en nu wel kan. En dat moeten we toch eens ernstig onderzoeken. De leer van Nicolaus. Goedkeuren wat God afkeurt. Goed praten. Het derde gevaar. Gemeente, dat komt ook heel dichtbij. Dat men dat toelaat. Kijk, dat andere zondigen, zegt u, dat is hun verantwoordelijkheid. Daar denken wij vaak mee klaar te zijn. Maar nou is het derde gevaar waarop gewezen wordt, dat de gemeente, degene die dat doen, maar laat doen. Dus de tucht niet hanteert en de zonde geen zonde meer noemt en ook niet meer bestraft. Dat is het derde gevaar. Nou, wij moeten verder. Dus dat hebben we overdacht. Het zwaard, het woord van Christus. De waarschuwing van Christus, waar hij die drie gevaren komt aan te wijzen. De derde maal hebben wij gesproken hoezeer Christus die zonde haat. Het welk ik haat. De diepe, de hartgrondige afkeer van de zonde. We hebben beluisterd dat dat nu bekering is, dat wij gaan haten wat God haat. En afkeuren wat God afkeurt. En goed gaan keuren wat God goedkeurt. Dat is het geheim van de waarachtige bekering. Dan wordt de mens afgekeurd. Nee, hij keurt zichzelf ook af. En hij keurt het lam van God goed. Alleen dat lam is goed. Daar vindt die ziel wel vrede in die afgekeurd is. Voor alle dienst afgekeurd. Om nou in Christus rust te vinden. Voor een afgekeurde, verdoemelijke zondaar.
Nou, vanmorgen, als de Heer het geeft, voor de vierde maal. En dan wensen we stil te staan bij het slot van deze brief. En dan kijken we naar het 17e vers. En dat mag dan zijn de tekst in dit morgenuur, Openbaring 2, vers 17. Dat is het slot van de brief van de gemeente van Pergamum, waar wij lezen het woord van Christus opnieuw. Die oren heeft u horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover. Geliefden, staan we dan stil bij het slot. Het slot van de brief van de gemeente van Pergamum. Een drietal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij het gehoor. Het gehoor. Wat is dat? Horen wat God door zijn geest tot de gemeenten zegt. Die oren heeft, die horen. Staan we dus stil bij het gehoor van de gemeente. Ten tweede bij de overwinning. Die overwint. Daar gaat het over. En dat zal nooit zijn zonder strijd. Dat is het tweede, de overwinning. In de weg van strijden. En ten derde, de zaligheid. De volle zaligheid, die wordt geschonken. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Ik zal hem geven een witte keursteen. Dus, het slot van de brief aan de gemeente van Pergamum bepaalt ons ten eerste bij het gehoor van de gemeente. Ten tweede bij de strijd en de overwinning van de gemeente. En ten derde bij de zaligheid van de gemeente. Dat is Gods volk, zijn kerk. Gehoor, overwinning en zaligheid. Wij willen eerst nog met elkaar zingen van Psalm 17, de slotversen. Psalm 17, vers 7. Red mij van hen die het ruim genot, Nicolaus en de zijne, moet allemaal kunnen, die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten, geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik een gods, van hen die weelden, schatten, staten, hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, verliezen moeten met de dood en hun kinderen overlaten, maar dan de vreugde voor Gods kerk maar. Blijf eruit zich dat mij schreeuwt, ik zal ontwaakt u lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Zevende en achtste vers van Psalm 17. heeft u horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Het gehoor, het horen. Zo eindigt dan ook deze brief, waarin Christus zich heeft voorgesteld als de drager van het zwaard, dat woord dat bekeert, dat afsnijdt, dat vermaant, dat vonnist. Die brief waarin de gemeente ernstig op wij gewaarschuwd wordt. En nu aan het einde, wie oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeenten meervoudt, ziet u dat? Niet alleen Pergamum, alle gemeenten, dat de gemeenten zegt. Die oren heeft, ja, dat hebben we toch. Die horen, wat is dat? Die oren heeft. Ja, het is groot dat wij mogen horen. Want er zijn mensen die dat niet kunnen of niet meer kunnen. En dat is een ontzettend kruis. Om niets te horen. Laten we dat ook goed beseffen vanmorgen. De bijzonder eenzame wereld dat geeft voor hen die verstoken zijn van deze voor ons zo vanzelfsprekende vorm van communicatie, met elkaar spreken, niet meer te horen. Grote eenzaamheid. Maar nu hier, geestelijk, horen. Wat is dat? Nu spreekt God, dat weet u toch. Nu spreekt God in de natuur. Hij spreekt. De hemel vertelt zijn eer. Maar dan moet u eerlijk zijn, heeft u dat wel eens gehoord? Wat de hemel vertelt. U zegt, nou ik vind het wel mooi om te zien. Nee, heeft u die spraak, die taal, die woorden wel eens gehoord? De hemel vertelt. Nee. Nee, dat horen we eigenlijk niet. En dat onweer. Als de stem van God, ik zie haar nog zitten, die vrouw, een echt ouderwets kind van God. Zeg stil. Stil, zegt ze. Mijn God spreekt. Eerbied, hoofd gebogen. Wie hoort dat nog? Psalm 19. De taal van de dag en van de nacht. De nacht spreekt ook. Maar wie hoort dat dan? Dus er is een stem van God in de natuur, maar wij horen dat niet. En wij verstaan dat niet. Nou, zegt u de Bijbel dan. Ja, dat horen we. Maar ook daarvan geldt, niet het horen zoals het moet zijn, wel wat klanken. Het is u vanmorgen voorgelezen en ja, ik mag toch wel aannemen dat we dat allemaal gehoord hebben. Die oren heeft u horen. Nou, we hebben het gehoord, heren. We hebben het gehoord. Mis. Wat is dat horen dan? En dan moeten we denk ik 3 dingen onthouden. Om dat waarachtig horen te kunnen onderscheiden van dat andere horen. Je kunt dus iets horen, de klanken vernemen en ook nog wel begrijpen. En toch niet horen. En toch niet horen, dat is wel merkwaardig. Het echte Bijbelse horen is namelijk dit. Dat je het voor waar houdt. Dat je daardoor in de arbeid komt. En dat het eindigt in gehoorzaamheid. Nou, dat is het horen waar het hier over gaat. Niet klanken vernemen. En nog een zekere voorstelling ervan vormen. Nee, dat je het voor waarachtig houdt. En als dat echt waar is, dan zet het aan tot arbeid. En ten derde eindigt dat in gehoorzaamheid. Dus die 3 dingen moet je onthouden. Dat is Bijbels horen, het voor waar houden. En als wij Gods woord horen, dan houden we dat niet Voorwaar, de taal van God in de natuur dringt niet tot ons door, verstaan wij niet, maar ook Gods woord verstaan wij niet. En dat weet u te maken met onze diepe val in het paradijs. Daarvoor hoorden wij de stem van God wel, aan de wind des daags zelfs, hoorden wij de stem van God. Maar sinds de val niet meer. Daar hebben we ons oor, het gehoor, verleend aan de duivel. Maar dat horen wij heel goed. En dat hoeft hij maar één keer te zeggen, de duivel. Dat hoeft hij maar één keer te zeggen, jeugd, geniet ervan. Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan. Neem het ervan, je leeft maar één keer. Nou, die taal verstaan wij heel goed om te genieten, om goed voor onszelf te zorgen. Duidelijke taal. Dat horen we wel. Maar de stem van God horen we niet meer. In de zin zoals ik zo even zei. Een voorbeeld voor de kinderen. Als er een geluidswagen nu door het dorp gaat. En bekend wordt gemaakt. Inwoners van Vriezenveen. Er komt een grote giftvolk aan. Al uw ramen, deuren sluiten en niet naar buiten gaan. Nou, zijn we gauw thuis. En alle ramen dicht. Dat geloven we wel. Maar als er in de kerk klinkt, er is de grote gifvalk. Een pestwalm van zonde. Sluit uw huizen af. Nou, dan gaan we gewoon door. En als de stem klinkt, uw huis staat in brand. Als het gehoord wordt, u gaat naar de hel. Oh, dan leven we gewoon door. Wat betekent dat dus? Dat we daar geen geloof aan hechten. Dat niet voor waar houden. Wat buiten op straat gezegd wordt wel. Maar als God het zegt niet. En dat is nou niet horen. En dat betekent ten diepste het niet geloven. Het niet voor waar houden. Het betekent ten diepste God tot leugenaar maken. En als u straks onbekeerd de kerk uitgaat, waar u toch van zemelswegen bent gemaand om u te bekeren, laat u met God verzoenen. U gaat toch door, dan heeft u vanmorgen opnieuw God tot leugenaar gemaakt. Durft u dat? Het is dus niet waar wat God zegt. Dat is ten diepste het niet horen. Wel de klanken verstaan, maar het is niet waar. En ik hang niet aan een rotte draad boven de hel. Dat mag u niet eens zeggen, dominee. En het is ook niet waar. En ik geloof het ook niet. En ik ga gewoon door. En dan weet u ook wat nu horen wel is. Bijbels horen dat het waar is. En dat vergeet een mens nooit. Daar heb ik het 1000 keer gehoord, ik zeg het eerlijk. Maar die ene keer, toen moest je het geloven. Toen moest je het voor waar houden. Dat er een God is, dat is nou bekering. Dat er een God is. In één ogenblik, dan versta je de waarheid ervan. Dan gaat een mens aan het werk. Dan wordt het wat Paulus zegt ook gedaan. Werkt dan uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Hoort u dat? Dan ga je het woord van waar houden. Ik ben een groot gevaar en er moet wat gebeuren. Dan gaat hij zien aan het werk. En dat derde, dat moet u niet vergeten. Dan moet u niet zeggen, oh, dus die vrees komt. Ik houd het voor waar, dan zal het wel goed zijn. Nee, we hebben gezegd 3 dingen. Oh ja, zegt u dat tweede. Dan ga je dan werken, dan ga je toch bidden en dan ga je zoeken. En ik ga naar de kerk en ik zoek het ook. Heren, dat weet u toch, zegt u dan vanmorgen. Heren, dat weet u toch, ik zoek het toch. Dus, nou ja, dan heb ik het woord gehoord, ik houd het voor waar. En ik ben nu in de arbeid, in moeite en zuchten. Dus dan zal het, nee, dan zal het niet goed zijn. Wat was het derde ook alweer? De gehoorzaamheid. Dat er een ogenblik komt in ons leven. Dat we ons oor verliezen aan God. U kent het ongetwijfeld wel, ook de jeugd, hè? Luister nog maar eens. Vroeger in Israël, als je slaaf was, dan brak er een moment aan dat je Heer je in vrijheid moest stellen, in het jubeljaar. Of anderszins, als je vrijgekocht werd, je was weer vrij. En dan kon het zijn dat zo'n slaaf zei, ach Heer, ik heb het zo goed bij u, ik wil niet weg. Ik wil niet meer weg, ik wil altijd bij u blijven. Uw eigendom zijn. En wat gebeurde dan? Dan werd zo'n man gebracht bij de post van de deur van het huis van die meester. En er werd zijn oor met een priem, zo'n scherp punt, vastgemaakt aan de post van die deur. Dat betekent, nou hoor je voor altijd bij dit huis en bij deze meester. Die alleen gehoorzaam je. Diens eigendom ben je nu. Diens woord is wets. Zijn wil is wets. De gehoorzaamheid. De volledige overgave. Om er voor die meester alleen te zijn. Zo zijn het geestelijke ook. En geliefde, daarom zeggen we het zo. Het Bijbelse horen is dus A. Voor waarhouden. Dat is met schrik te binnen brengen. Er is een God. En ik ben een verdoemelijk zondaar. Dan komt de arbeid, dan moet mijn ziel gered worden. En dat gaat niet meer over. Er zijn mensen, daar gaat het over. Of die gaan dan rusten in hun kerkgang of belijdenis. Dat gaat niet over, lieve mensen. Tot de overgave. Tot in de armen van Christus. Dat ogenblik dat mijn oor met een priem is doorboord. Aan de post van het heiligdom, Gods kerk. Daar nou een levend lidmaat van te zijn. Een en al oor voor God. Leven van zijn woord. Wat wilt gij dat ik doen zal? Geen andere stem meer heeft het voor het zeggen in mijn leven. Al die andere stemmen wordt het zwijgen opgelegd. Al gaan ze zich verheffen. Blijf er één ding over. Wanneer hoor ik nou de stem van mijn lieve meester? Zo ga ik naar de kerk. Er wordt wat gepraat in de kerk. Nou. Maar daar nou een stem van God mag horen. Daar is het daar volk om te doen. Dan luisteren ze ook naar. En dat luisteren ze ook op als de geest in de raadder is. Hier spreekt mijn meester. Dat woord heeft zeggenschap. Alleen. Dat is de gehoorzaamheid. Dat is het derde. En dat is Bijbels horen. Die oren heeft die horen. Wat Gods geest tot de gemeente zegt. Geliefden, dat zegt nu ook de Heer Jezus en schrijft u ook aan het einde van deze brief. De derde brief is dat, aan de gemeente van Pergamum. En hij zegt als het ware volk dat oren heeft gekregen om te horen, om die waarheid op te luisteren. Die God voor waarheid hebt mogen leren kennen en mogen aanvaarden. De waarheid zelf die nooit kan liegen. U die oren heeft gekregen om te horen. Hoor nu ook wat ik u zeg en schrijf. Haat de zonde die ik haat. Volk, reinig u van de zonde. Bestraf de zonde in uzelf, maar ook in het midden van de gemeente. Handel daarna. Rust niet in een beschouwelijke waarheid. Zeg niet vanmorgen, we hebben het weer gehoord. Maar als u gehoord heeft, dan gebeurt er wat. Dan komt de arbeid. Dan komt de overgave en gehoorzaamheid. Dat is Bijbels horen. En dan toegespitst op de vermaningen uit de brief van de gemeente van Pergamum. Duld dan het kwaad niet. Bijzonder dat volk van God. En laat zonde weer zonde zijn. Bestraf het, vermaan het. In uzelf nogmaals, daar begint het. En anders ben je een fariseer die het heel goed kan zeggen bij een ander, maar zelf de zonde aan de hand houdt. Nee, bestraf het in jezelf. En bestraf het dan ook in de ander uit de liefde die God in uw hart heeft uitgestort. Doe dat weg. En mag het vanmorgen weer zijn bij vernieuwing om weer eens het oor te laten doorboren. Met een priem, dat goddelijk woord, aan de post van zijn huis. Teken bij vanmorgen. Hoor wat de geest van de gemeente zegt. Verlies uw oor weer aan hem. Die gekomen is, Christus Jezus, met welke beden? Om niet anders te doen dan de wil van God, die het gezegd heeft. Gij hebt mijn oor doorboord. Christus, zijn oor doorboord, wat betekent dat Psalm 40? Had hij zijn oor verloren aan God, nou nooit anders te willen doen dan die van God had gehoord. Verslonden in de wil van zijn vader. Zo de kerk verslonden in de wil des zoons. Hoor wat de geest dat de gemeente zegt. En dan gaat er wel wat gebeuren. En onbekeerde. U zegt, ik gaf gij uit. Nee. Want God heeft ook bij u het oor geplant. U heeft de klanken gehoord. En u bent verantwoordelijk. En wat is het eeuwig, eeuwig verschrikkelijk. Gemeente jongen, nou bedenk dat toch eens. Om dat nou gehoord te hebben dat je moet bekeren. En dat je niet door kunt gaan op de weg der zonde. Dat je de wereld moet mijden en de deuren dicht moet doen voor die gifwolk die overal aanwezig is. Israël zal alleen wonen. Wat zal het vreselijk zijn. Om dat allemaal gehoord te hebben. Maar toch ook vanmorgen te zeggen, God, gij zijt een leugenaar. U zegt, ja, maar dat zeg ik niet. Ja, dat zegt u wel. Want u geeft geen gehoor aan het woord van God. En dan moeten we dat eenmaal verantwoorden, gemeente. Kunnen we dat? Dat je moet verantwoorden de woorden die je gehoord hebt. Die oren heeft u horen wat de geest wat de gemeente zegt. En geliefden, dan gaat Christus verder. Die overwint. Ik zal hem geven te eten van het manna. Dat is het tweede. En spreekt Christus over de overwinning. En dan moet hij het verband goed vasthouden met het voorafgaande. Die oren heeft die horen. Wat was het ook alweer, dat horen? God voor waar houden. Waarachtig, het is zo, er is een God. En het tweede was dan, dan komt er arbeid. Dan komt er arbeid. Dan komt er strijd. Daaraan kunt ge ook zien of het waarachtige bekering is. Een bekering, daarmee bedoel ik heel dat werk van begin tot einde. Van al die bemoeienissen Gods met je ziel, dat noem ik bekering. Ja, ik moet het er vanmorgen bij zeggen, want we leven in een tijd dat we de zaken niet meer kennen, maar eindeloos twisten over woorden. En dat is altijd zo, als het wezen gaat verdwijnen, blijft de vorm over, dan gaan we over woorden twisten. En dan zeg je, zus niet goed en zo niet goed. Enfin, krantenvol, u weet het wel. Nou goed, ik zal me er in zekere zin naar voegen. Ik zal het u dan vertellen wat ik ermee bedoel. Bekering is het hele werk Gods aan de ziel. Van begin tot einde. Dat is bekering. Als u werkelijk heeft gehoord, eenmaal hebt gehoord, dat er een God is. Dat er een God is. Dan is er arbeid gekomen. En die arbeid kan dan nooit anders zijn geweest dan een ontzaglijke worsteling en een strijd. En hier is tweeërlei. Eerst er is een strijd om het geloof, dat moet u goed onderscheiden. Een strijd om het geloof en dan een strijd door het geloof. Laten we zien, als u het werken gehoord heeft, dat er een God is, dat er een hel is. Dat u verdoemelijk bent. Als u dat werk gehoord hebt. Dat u dat geloof hebt. Voor waar gehouden hebt. Dan komt de arbeidsstrijd en worsteling. Dat kan niet anders. Waarom? Waarom komt er dan een strijd? En een worsteling? Waarom? Om de overwinning. Om de overwinning. Als u het werkelijk gehoord heeft, dat er een God is, en dat hij het alleen voor het zeggen moet hebben, dan is op hetzelfde ogenblik ook in beginsel de gehoorzaamheid aan de duivel, ik zeg in beginsel de gehoorzaamheid aan de duivel opgezegd. En wat hij ook brult, waar gaat hij dan tekeer? Als hij ziet dat een ziel hem dreigt te ontglippen. Dan krijgt hij een worsteling als het waar is. Er is een God. Er is een duivel. Er is een brede weg. Er is een eeuwig verderf. Dan komt er een strijd. Van binnen, van buiten. De duivel ziet, die dreigt mij te ontgaan. Wat komt hij dan in het geweer? Daar heb je het begin al. Ik heb het u wel eens verteld. En er zijn zaken die vergeet je nooit. Hoe ver dat kan gaan. Bij jongeren, maar ook bij een zeer oude vrouw precies hetzelfde. Er was er sprake van enig ontwaken. Enig beseffen die grote eeuwigheid. Dat kind dat kreeg het zo benauwd. En die oude vrouw daar met de dood voor ogen. Die wist niet hoe het ooit nog goed moest komen. En wat gebeurde er? De omgeving, de familie, de kinderen, de direct omheen als duivels. Om zo'n kind gerust te stellen. En om zijn vrouw te verzekeren dat Christus toch voor de zonde gestorven was. En dat al die benauwdheid niet nodig was. Dan kunt ge zien hoe de duivel in het geweer komt. Als er maar enig ontwaken is. Dan trekt alles op die ziel aan. En die brave kerkgangers. Die roepen nog het hardst. Het is goed, vrede, vrede. En dan haalt de duivel overal zijn hulptroepen vandaan. En in het minst uit de kerk. Om dat beginnend werk maar direct in de kiem te smoren. Maar als waar is dat niet kunnen hoor. Zat niet kunnen. Maar er komt dus een strijd zijn. Als je het gehoord hebt, dan komt er een strijd, want dan is het waar. En wat is die strijd om het geloof? Hoe word ik ooit met een drieënige God verzoend? Niet, hoe kom ik in de hemel? Daar hebben die mensen nog niet zoveel gedachten aan. Hoe word ik met een drieënige God verzoend? Dat is een worsteling om het geloof. En een mens, die verstaat het niet. En die gaat wel aan het werk, maar dan moet hij nog leren dat hij met het werken het nooit zal kunnen. Hij moet leren wat zijn doodstaat is. Hij beseft wel op dat ogenblik dat hij buiten God leeft in die volstrekte eenzaamheid. Maar hij gaat nu werken. Hij kent zijn doodstaat nog niet ten volle. Dat hij nooit uit zichzelf tot God kan terugkeren. Dat gaat hij wel proberen. Door in Gods wegen te wandelen, want hij heeft wel wat gehoord. En er is toch een trekking, ik kan het niet anders zeggen, op die onbekende God, daar gaat toch een verlangen in dat hart komen, om die God te mogen kennen, om in die gemeenschap terug te keren. Die trekkingen zijn er. Maar dan gaat hij leren dat hij zichzelf nooit kan terugbrengen. En dat hij alleen zijn eigen behoud op het oog heeft. De ere Gods niet is opgebonden. Het is nog alleen zelfbedoeling. En dan wordt er wat gewerkt. Soms 24 uur per dag. Met zuchten en smeken. Met wandelen in de weg van Gods geboden. Met het lezen van Gods geschriften. En ook de lezing van schriften van Gods kinderen. Om hier het oor en daar het oor te luisteren te leggen. Dan wordt er wat afgekerkt, geliefde. Dan wordt er wat afgelezen. Om nou maar in die gunst van God terug te mogen keren. Dat is allemaal arbeid. Waar op Gods tijd een grote streep doorheen gehaald wordt. Want het is allemaal vanuit een verbroken werkverband. Het is allemaal nog met miskenning van de doodstad waarin de mens leeft. En het is ook een miskenning van wat genade is. Hij vraagt genade, maar hij bedoelt alleen maar. Heren, zie het maar door de vingers, dat bedoelt hij. Zie het maar door de vingers. Maar dan komt er een ogenblik dat hij gaat leren wat genade nou is. Wat is genade nou? Dat is vrije gunst voor een des doods schuldige. Wat is die strijd ook alweer, zeiden we? Het is om de overwinning. En nou zijn er maar twee zaken. Het is of verliezen of overwinnen. Anders is het niet. Er is geen gelijk spel. Dat denken de meeste kerkgangers. Ik zal het niet weten. Ik heb van allebei wat. Ik zal erom houden. Nee. Dat is goddeloos. Het zal erom houden. Kan nog alle kanten opvallen. Kan maar twee kanten op. Er is geen gelijkspel. Dat heb ik nog nooit gehoord. U wel? Toch ben ik bang dat veel kerkgangers zo eindigen. Maar het is een eeuwig verlies. Maar het is verliezen of overwinnen. En wat begint het? Het begint met het verlies. En daar ligt de diepste gemeente, daar ligt de diepste noodgeheim. Dat miskennen wij. Wij denken eigenlijk, nou, ik sta ervoor en dan kan het nog verliezen worden en kan het overwinnen worden. Nee, het begint en dat ziet die ziel niet. Het is verloren. En mag ik het nou eens heel eenvoudig zeggen vanmorgen? Weet u waar dat ware werk nou uit blijkt? Dat het verlies wordt genomen. Wat betekent dat? Het verlies nemen als verlies erkennen. Dat is dat ogenblik dat die ziel verloren ligt naar recht. Dat verlies nemen om nou de overwinning te krijgen. Hoort u dat? Het verlies nemen om de overwinning te krijgen. En zolang we het verlies niet nemen, verloren niet willen gaan, daar onderuit willen komen met werken en zuchten en bidden en smeken, zolang zal het nooit een doorbrekend werk zijn. De ziel gaat het verlies nemen in het dodelijkste tijdsgevricht. Uitgewerkt aan de zijde Gods geval. Daar wordt dat verlies genomen. En daar doet God geen onrecht in het verdoemen van mijn ziel. En daar mag ik toch iets te zeggen vanmorgen. Want je kunt ook niet alles onweersproken laten. Bij alle verwarring die er is, en iedereen die doet tegenwoordig een duit in het zakje, om de verwarring nog groot te maken. Bij alle verwarring die er is, ik heb me voorgenomen me er niet in te mengen, maar af en toe moet je toch maar zeggen, denk ik. Dan lezen we ook in ons eigen kerkblad dat een van de meest getrouwe dienstknechten van de Heer in de afgelopen eeuw, door meneer Van Voorthuizen, ook al opzij wordt gezet als de man heeft gesproken van dat zoete recht Gods. Dat wordt dan miskend. Dat is niet zoet, dat is niet recht. Dat is niet waar, dat is wel waar. Wat betekent dat als de ziel dat mag zeggen, dat dat recht van God zoet is. Dat God goed is. In al zijn weg en werk, ook in het verdoemen van mijn ziel. Maar tegelijkertijd gaat die ziel ook zijn rechter om genade smeken. Ziet u, dan is dat recht zoet, omdat alles aan God goed en zoet is. En dan is het niet gepast om te zeggen, ja, maar Christus in de Hof van Gethsemane heeft dat ook niet gezegd, want die maakt een hele grote, vreselijke fout. Dat Christus daar heeft geworsteld als degene die nooit één zonde heeft gedaan, nooit. Ja, die moest geven wat hij niet genomen had. Dat is zo totaal anders. Die had een vlekkeloze ziel. Die kon alleen maar weghuiveren voor die verdoemenis die hij door zich toch nooit waardig had gemaakt. Wat anders dan een ziel die de verdoemenis is onderworpen. Die daarna gemaakt is dat God nooit meer naar hem zal omzien. En dat nog God rechtvaardig is. Dat God nog rechtvaardig is, dat is toch zoet geliefde. En het ogenblik, dat zullen we niet vergeten. Dat was geen vrees meer. En tegelijkertijd, ik zal mijn rechter om genade smijken. Zo liggen toch die zaken. Geliefde, dan gaat de kerk het verlies nemen. Die gaat verloren naar rechts. Om in die weg nou de overwinning te ontvangen. Als Christus de overwinnaar de ziel binnenrijdt, op het woord der waarheid, op dat paard, dat witte paard, op het woord der waarheid binnenrijdt, zegevierend, overwinnend, het hart innemend, de ziel lieflijk omhelzend, zich verklarend en wegschenkend, hier is uw God. En krijgt de ziel een borg. Een borg voor de ziel. En met die borg ook een God voor het leven. Voor tijd en voor eeuwigheid. En dat is de overwinning. Als Christus binnenkomt, de overwinnaar. En die zichzelf wegschenkt en met zichzelf geeft de vergeving der zonde. En de vernieuwing van het leven. Dat blij vooruit zich dat mij streelt. Opening van Gods koninkrijk. En een zekere belofte in te zullen gaan. Een eeuwig aan de Gods voeten te mogen wegwandelen. In ongehouden liefde te mogen wegzinken. En gaat Gods Zoon geven. In het uur der liefde als hij binnenkomt en de ziel omhelst. Geliefde, de kerk heeft het verlies genomen om de overwinning te ontvangen. Dan krijgt je de tweede strijd. Door het geloof, die overwint. Ja, maar er is al een overwinning behaald, precies. Maar nu is er nog een weg om die overwinning te ontvangen die hij behaald heeft. Ik heb de wereld overwonnen. Wat geeft hij zijn kerk het geloof? En wat doet het geloof? Dat overwint de wereld. Wie het vatten kan, die vatten het. met Christus de overwinnaar ontvangen, om nu ook de overwinning te ontvangen. In de weg van strijden, door het geloof, wat is dat? In de gemeenschap met God in Christus, alleen dan. Alleen dan kan ik strijden in de gemeenschap met Christus, in zijn gevoelige nabijheid. Alleen ontvangen de kracht van zijn kracht. Om dan al die bestrijders tekeer te gaan. Tegen te staan. Als ze van binnen roepen, je hebt geen deel aan God. Dan klemt die ziel zich vast aan Christus. En als ze van buiten toe roepen, maar zo hoeft het niet. Zo'n dwaze bekering wil ik ook niet. Je kunt beter naar de dokter gaan. Maar staande te blijven. Alleen dan, wanneer die ziel zich weer vastklemt aan Christus. Heren, zeg het nog eens een keer. Want ze zeggen zoveel van binnen. En daar heb ik toch zoveel neiging toe om het te geloven. Maar zegt u dan nog eens een keer dat u van me af weet. Vertroost mijn ziel en haar geween. En zeg tot haar, ik ben u heil alleen. Dat is de strijd. Door het geloof. Dat kan alleen maar in die dierbare omhelzing van Christus. Dat kan alleen maar door het waar geloof dat werkt door de liefde. En als de liefde werkt, dan haat de liefde de zonde. Dan strijdt hij met de zonde, de wereld en de duivel. En die liefde volhardt tot het einde. En die overwint, wat is dat de overwinning? Dat sterven de armen van Christus. Zo komt de kerk thuis, met de laatste zucht. Dan sterft die ziel in de armen van Christus. En is hij eeuwig thuis. Ontvangt hij de overwinning. Er is een strijd door het geloof. Die eindigt in de overwinning. Als de ziel thuis komt. En in de buit gaat delen die Christus heeft gewonnen. Toen hij de Satans kop vermorzelde. De wereld eronder bracht. Dan gaat de kerk nou in delen. Blijf eruit zich dat mij streelt. Geliefde. Wie het gehoord heeft. Komt in de worsteling. En dan gaat het nog maar om één ding. Om de overwinning. Om de eerkroon te halen. Om eeuwig weg te mogen zinken in de armen van die gezegende burger en middelaar Jezus Christus. Dat is de overwinning. En dat is het sterven. Vallen in de armen. Voor eeuwig in de armen. Van de Zoon van God. Die zich heeft doodgeliefd om zijn arme bruidsgemeente. Eeuwig thuiskomen te bereiden. Geliefde en die overwint. Die zal het ontvangen wat we nu samen gaan zingen. Wat God ook belooft in Christus. Zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. En dan spreken we zo aanstonds als de Heer het geeft. Over wat dat nu toch is. Dat is manna en keursteen. Maar laten we eerst samen zingen van Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. Waarvan een drukt vooruit zich mij verheugt. Het zesde vers van Psalm 16.
Thank you.
Wie werkelijk oren heeft om te horen, die gehoord heeft dat er een God is. En wat er gebeuren moet in zijn leven, die krijgt ook een strijd. En als het een waar begin is uit God vandaan, geliefde. Een ware droefheid tot God is geboren in de ziel. Daar zal ook de overwinning geschonken worden. Door het geloof dat de wereld overwint. En die zal thuiskomen de eeuwige liefde, dat is het derde. En die zal ontvangen wat Christus hier belooft als een duur gekochte kerk. Wat dan? Twee zaken worden hier genoemd, manna en keursteen. Ik zal u het manna geven, dat verborgen is. Ik durf niks te nemen. Gemeente, let er nou op dat je alleen maar iets kunt nemen wat geschonken is. Aan iedere toe-eigening gaat een schenking vooraf. Ik zal geven. Dat is altijd waar. En wat gaat Christus hier geven? Hij gaat zichzelf geven. De kerk leeft van het gegevene, van de gegevene. Ik zal hem die overwint. Hem die overwint, die die strijd kent. In de vereniging met Christus. In dat geloof strijdend, de overwinning behalend. Ik zal hem die overwint geven. In de eerste plaats het manna dat verborgen is. Manna, dat is woestijnvoedsel. Moet je niet vergeten. Woestijnvoedsel. Het heeft Israël gehad, die 40 jaar in de woestijn. Toen ze Kanaan kwamen, was het voorbij. Nou staat er iets bij, hè. Dat verborgen is. Nou is dat manna, dat is het brood uit de hemel. Daar heeft God zijn volk 40 jaar lang mee gespijzigd in de woestijn van het leven. Dat manna, dat brood in de hemel, dat is dus Christus. Ik ben het brood des levens. Nou staat daarvan, dat is verborgen. Dat is verborgen. Ja, dat is altijd verborgen geweest. Hoe dan? Wel, daar stond, dat weet u toch? Kinderen, weten u dat ook? Daar stond in het heilige der heiligen, weet u wel, waar de ark ook was. Daar stond voor die ark zo'n kruikje. Met manna. Kruikje met manna. En nou is dat manna, dat is de Zoon van God. Hè? De kruikje, dat is zijn lichaam. Zijn menselijke natuur, om zo te zeggen. En toen in het Oude Testament was dat nog verborgen voor Gods volk. Zij wisten wel van Christus. Ja, daar wisten ze van. En van zijn lieve geest die ook hen had bearbeid. Gods volk heeft Christus altijd gekend in die genadige bearbeiding van hun ziel. Maar wat was er nou verborgen? Die menswording. Dat moest nog gebeuren. En daarom stond het kruikje met manna in het heilige der heiligen. Dat was nog verborgen. Dat is dus de vleeswording, de menswording van Christus was nog verborgen. Dat moest nog gebeuren. En dat is gebeurd in de volheid destijds. U zegt, maar dan is het toch geen verborgen manna meer. Is nu toch geopenbaard? Nee, maar nu is het weer verborgen. In welk opzicht nu dan? Wel, nu is Christus in de hemel. Met zijn menselijke natuur, hè, want die Godmens zit nu aan de rechterhand des Vaders. Nou is hij weer verborgen. En straks wordt hij nou gegeven, wat nu nog verborgen is. Wat betekent dat? Als de ziel sterft, gaat hij Christus aanschouwen, ja. En op de jongste dag, als Christus zal wederkomen, zal hij zich vertonen aan al zijn volk, aan de gehele wereld. Die nu nog verborgen is aan de rechterhand des Vaders, zal dan gezien worden, alle oog zal hem aanschouwen, ook die hem doorstoken hebben. Zo is Christus nu nog verborgen. En die wordt nou geschonken. Nee, zijn geest hebben ze hier leren kennen. O, toen die vaarde werd over hem. Toen was die persoon van de middelaar ook zo verborgen. Want dat volk in de ontdekking ziet alleen maar schuld. En kan alleen maar schuld met schuld vermeerderen. En roept het zo menigmaal uit. Heer, hoe zal ik ooit nog door u en tot u bekeerd worden? En als ze dan spreken van Christus. Ach, ze spreken zoveel tot zo'n ziel. De een zegt, je moet de wet houden. En dan gaat hij proberen, maar je kan die wet nou nooit houden. Die ander zegt, omhels door Christus. Hij zegt maar, ik heb geen voeten om te wandelen in de weg van Gods geboden. Ik heb ook geen armen om die Christus te omhelzen. Het ontbreekt mij aan alles. Wat is hij dan verborgen? Maar op Gods tijd wordt hij geopenbaard. En dan komt hij huppelend op de heuvelen, springend op de berg. Ze geopenbaard en geschonken Christus. Maar geliefde, waar we het nu over hebben, verborgen nog. Wel zijn geestelijke genietingen te mogen ervaren aan de ziel. De uitlatingen van zijn liefde te mogen smaken. En zo staande en gaande te worden gehouden in het strijdperk van dit leven. Nee, dan ontbreekt het de kerk niet aan manna. Maar dat verborgen manna, dat ziet op de verborgen persoon van de Godmens. Die daar nu is en die zal nog eenmaal geschonken worden. Aan de kerk die overwint, die zal ik geven, mijzelf. Eeuwig weggeven, als die ziel nou sterft. Dan ontvangt hij Christus en straks met de wederkomst de ganse kerk verslonden in de liefde aan de voeten van die Godmens. Om eeuwig God in Christus te aanschouwen. Ik zal hem geven, verborgen mannen, als eeuwig Gods zoon te genieten. En geliefde, wie verstaat dat? Alleen die ziel die iets van die genietingen hier heeft mogen leren kennen. Die weet wat het is om gedompeld te zijn in die vergevende liefde. Waarin God die ziel weer genadig aanneemt en tot zijn kind en erfgenaam stelt. En daar spreekt ook het tweede van. Dus het eerste is ik zal, onthoud u dat, ik zal, zo zeker. Ik ben geen mens dat ik liegen zal. Ik zal geven hem die overwint het verborgen manna. Hier woestijnvoedsel en straks hemelse spijzen, wat nu nog verborgen is. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Ja. Een tweede is de keursteen. En staat daar een witte keursteen. En op die keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Keursteen. Dan. Die overwint dus met sterven, dan is de overwinning een feit. Nou, zelfs dat zeg ik niet goed. Dat is nu al een feit. Maar het moet er ontvangen worden, de overwinning, de lauwerkroon, de eerkroon. Dan ook de keursteen. Ja, maar u zegt, ik heb altijd gehoord, wanneer Christus komt met zijn persoon en vergevende liefde, dat dan de ziel aan de hand van Christus wordt gebracht voor de Vader. En daar de vrijspraak wordt genomen. Zo is het ook, mijn vrienden. Dat we dat maar mogen kennen. En toch ziet deze keursteen op iets anders. Dus daar moet u wel onderscheid in maken. Maar het staat niet los van elkaar. Hier wordt al verzekerd. Uw zonden zijn te vergeven. Ga heen en zondig niet. Ik zal niet meer op u toren. Hier ook een witte keursteen. Straks op de dag der dagen bij het laatste oordeel. Daar ziet het hier met name op. Nog eenmaal. De witte keursteen. Keursteen. Kinderen, jullie denken, wat is dat? Keursteen. Nou, bij Grieken en Romeinen vroeger is het wel gebeurd dat wanneer iemand voor de rechter staande werd vrijgesproken, hij had dus niks gedaan, dan kreeg hij een witte keursteen. Onschuldig. Het is niet waarvan ze je betichten. Het is niet waar. Je hebt niet gestolen. Je hebt niet gedood. Je bent onschuldig. Witte keursteen. En was je wel schuldig, zwarte keursteen. Wat leer ik daaruit? Het is in de kerk altijd zwart-wit. Dan zeggen ze wel, dominee, ik ben zo zwart-wit. Ja, mensen, dat kan ook niet anders. Hè. Het is zwart of wit of niet. Zwarte duivel, het eeuwig lichtend aangezicht des Vaders. Het is zwart of wit, het is verlies of winst, het is schuldig of onschuldig. Zwart of wit, zwart-wit, ja, dat is de kerk, de prediking. Wel zalig niet mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, wij worden gekeurd. En keurt u nou niet meer? Laat God nou keuren. Dat gaat zo nauwkeurig. Dat is zo zuiver. Wij hier in het laatste van de dagen, lijkt het wel van de kerk in Nederland, komen er steeds meer keurmeesters. Dan moet je jezelf toch slecht kennen. Alleen die afgekeurd is, die werkelijk God is afgekeurd, die zal zoveel niet meer over een ander te zeggen hebben. Die zegt alleen, Heer, is bij mij nou waar. Dat zal voor die ander nog wel kunnen hoor. Daar kan ik er nog wel van geloven. Maar wie worden er nou goedgekeurd die zichzelf hebben mogen leren afkeuren? Tot geen enkele dienst geschikt, waardig om voor eeuwig weggeworpen te worden. Die worden nou goedgekeurd. Die ontvangen Christus. En met hem vergevende liefde. En met hem de vrijspraak, de witte keursteen. En straks op de dag der dagen, nog eenmaal ten aanschouw van alle mensen. Hoe dan? Als er al die miljarden mensen, kinderen, zullen staan voor de troon van Christus. Dan wordt de zwarte keursteen gegeven aan de bokken. Aan de linkerzijde. En de witte keursteen aan Gods keurvolk. Van eeuwigheid door God verkoren. Door God gekeurd. Afgekeurd in zichzelf, maar goedgekeurd in Christus. Die de ziel liefelijk omhelst. Afgekeurd in zichzelf, maar goedgekeurd in Christus. Die het recht heeft voldaan, de wet heeft gehouden. Alleen hem goedgekeurd. Dat zijn de schapen. Aan de rechterhand. De keursteen. Als het klinkt. Als het klinkt. Komt gij gezegende mijns vaders. Erf het koninkrijk. Dat u weggelegd is. Van de grondlegging der wereld. De keursteen. De eeuwige vrijspraak. Geliefde. Wordt dan ontvangen. Hier zo menigmaal aangevochten, betwijfeld, heren, is het dan waar geweest? Daar zal de kerk dan nooit meer twijfelen. Want witte keursteen, wit onschuldig, steen, gegraveerd, mijn naam in die steen, dat is vast en duurzaam. Kan nooit meer anders worden. Zo vast. Want ook mijn naam daarin gegraveerd. En doen de naam van Sion's kinderen dragen. Hier heeft de geest getuigd met onze geest dat we kinderen God zijn. Onze naam genoemd. Ik heb u mijn naam geroepen. Maar nog eenmaal zal het waar worden. Op de jongste dag. Met lichaam en ziel. Daar te mogen staan. En dan met name geroepen. Ik ken u van eeuwigheid. Ik heb u geroepen toen u daar in de duisternis van uw verzonderde bestaan over de wereld rond wandelde. Ik roep u in het uur van uw sterven. En nu roep ik u op de jongste dag om met mij in te gaan in de eeuwige vreugde. Bij naam geroepen en dat weet alleen die ziel die zijn naam hoort. Dat is zo persoonlijk. Dat is zo persoonlijk. Ik heb het wel eens zo gezegd, toen ben ik mens geworden. Uit die massa die verloren was, naar voren getreden met een naam die bij God bekend is. Bij naam geroepen om eeuwig zijn kind te zijn. Wat is mijn naam? Sioniet. Sioniet. Sions kinderen zijn Sionieten. Eén voor één. Een vader die eeuwig getrouw en goed en lief zal zijn. En daar zien ze toch wel naar uit hoor. Om eeuwig bij vader te mogen zijn. Door Christus. Die hen losgekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Van de heerschappij des duivels. Verlost van alle zonde en ongerechtigheid. Witte keursteen te ontvangen op de dag der dagen. Om in te gaan in die eeuwige blijdschap en zonderloosheid. Geliefde, wie oren heeft die oren. Wat de geest tot de gemeente zegt. Amen. Laten we eindigen. Ach heren, zo konden we maar. Zo is het altijd maar hier. Ja. Zomaar kort bij die zaken vertoeven. Die als we ons niet vergissen toch de liefde van ons hart heeft mogen krijgen. Met die zaak te mogen verkeren. Waar het toch om moet gaan. Voor in ieder van ons, heren. Dat we uw stem eens mogen horen. Ja, dan is de rust opgezegd. Dan komt daar die arbeid, heren. Rusteloos zwoegen. Totdat we uitgezocht en uitgearbeid zijn. Om te vallen in de armen van hem. Die zich in het dood. Dodelijkstijdsgewricht heeft moeten overgeven aan uw toren en gramschap. Die heeft gearbeid. Een ontzaglijke arbeid. In het zweet zijn aanschijns, ja. Dat zweet dat bloed is geworden. Zo heeft hij geworsteld voor zijn kerk. Die toren gedragen, het is niet te zeggen. Ja. Omdat de kerk nou de vrucht ervan zal ontvangen. In een worsteling om in te gaan. In die eeuwige liefde. Die eeuwige gemeenschap. Heere, wil ons gedenken. We zijn er van nature gedoofd voor. Dat is ons vanmorgen opnieuw aangezegd. Maar ook de schuld om als een dove door te gaan. Heden zo geen zijn stem hoort. Mag dat nou voor ieder van ons zijn. Neem dan de rust maar weg. En geef je arbeid. Om te eindigen de arbeid van die ander. We vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 87, vers 4. Onze slotzang is uit de 87e psalm. En daarvan het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schagen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sion's kinderen dragen. Het vierde vers op psalm 87. Dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.